Goedenavond gemeente. Fijn u vanavond te mogen dienen met het woord. En het thema van deze avond is, opdat ik hem mag kennen en de kracht zijner opstanding. Want als dat zo is, dan wordt de Heer Jezus verheerlijkt in ons leven. En ik heb maar één verlangen en dat is dat er ook zichtbaar zal zijn in mijn leven. Dat ik niet gezien zal worden, maar dat Jezus gezien zal worden. En daarom wil ik graag lezen vanuit Filippenzen 3, vanaf vers 10 tot en met vers 16. En ik ga na die tijd ook nog wel wat lezen. Maar wat me zo opvalt, dat als de Heer Jezus spreekt over het lijden en sterven en over de opstanding, dan is dat één geheel als hij het doorgeeft. En ik denk dat het belangrijk is dat we vanavond daar ook weer bij stil zullen staan. Filippenzen 3, vanaf vers 10 tot en met vers 16. En daar zegt Paulus het volgende. Opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word. Om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Niet dat ik het al verkregen heb of al vermaakt ben, maar ik jaag erna om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Broeders, ik zelf denk niet dat ik gegrepen heb. Maar één ding doe ik, vergetend wat achter mij is, mij uitstrekkend naar wat voor mij is, jaag ik naar het doel, de prijs van de roeping van God die van boven is, in Christus Jezus. Laten wij dan, die geestelijk volwassen zijn, deze gezindheid hebben, en als u iets anders gezind bent, ook dat zal God u openbaren. Maar tot zover wij gekomen zijn, laten wij naar dezelfde regel wandelen, laten wij eens gezind zijn. Geliefde gemeente, toen ik zo nadacht over vanavond en me zo aan het voorbereiden was, toen dacht ik, ja, wat heb ik weer een verlangen om de Heer Jezus groot te maken. En als we in deze dienst met elkaar stil willen staan, dan zien we wat wie de mens is, maar dan zien we ook wie Jezus is. En als je zo nadenkt over die tijd, dan zie je dat de Heer Jezus zo vaak gesproken heeft over zijn lijden, sterven en opstanding. En ik wil dat ook graag met u lezen en ik begin dan graag bij Matteüs, als daar de eerste keer daarover gesproken wordt. In Matteüs 16. En dan staat er in vers 21, van toen aan begon Jezus zijn discipelen te laten zien dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel moest lijden, van de kant van de oudsten en overpriesters en de schriftgeleerden, en dat hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt. En dan staat er, en Petrus nam hem apart en begon hem te bestraffen en hij zei, God zij u genadig, heren, dit zal beslist niet met u gebeuren. Maar Jezus keerde zich om en zei tegen Petrus, ga weg achter mij, Satan, u bent een struikelblok voor mij. Want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen. En de tweede keer, als de Heer Jezus daarover spreekt, vinden we dat in Markus 9. Markus 9, vanaf vers 30. En daar staat boven in de Statenvertaling bij mij ook weer de tweede aankondiging van het lijden. En ze vertrokken vandaar en reisden door Galilea en hij wilde niet dat iemand het zou weten. Want hij gaf onderwijs aan zijn discipelen en zei tegen hen, de zoon des mensen zal overgeleverd worden in handen van mensen en ze zullen hem doden. Nadat hij gedood is, zal hij op de derde dag opstaan. En dan staat er in vers 32, maar ze begrepen dat woord niet en ze waren bevreesd om hem erna te vragen. De derde keer als de Heer Jezus daarover spreekt, dan is dat in Lucas 18. In Lucas 18 vers 31. En daar staat het volgende geschreven. En hij nam de 12 bij zich en zei tegen hen, zie, wij gaan naar Jeruzalem en alles wat geschreven is door de profeten zal aan de Zoon des Mensen volbracht worden. Want hij zal aan de heidenen overgeleverd en bespot worden en smadelijk behandeld en bespuwd worden. En ze zullen hem doden nadat ze hem gegezeld hebben en op de derde dag zal hij weer opstaan. Lieve mensen, het was niet alleen aan de discipelen verteld, maar het was ook tegen de vrouwen gezegd. Maar als we kijken in Lucas 24, vers 7, dan zien we daar dat de vrouwen naar het graf zijn gegaan. En dat de vrouwen daar zijn gegaan om daar nog de allerlei voorbereidingen te maken, ook voor het sterven van de Heer Jezus, dat hij daar lag in het graf. En als ze daar dan binnenkomen, dan zien ze dat dat graf geopend is. En ze zijn er binnen gegaan en dan zien ze de Heer Jezus niet. En dan zien ze daar wel engelen die zeggen, wat zoek gij hier, de levende bij de doden? Hij is opgestaan. En dan zeggen ze bij wijze van spreken, toen je in Galilea was, toen heeft hij daarover gesproken. En herinnerde u dat zich niet? En in één keer herinnerden ze zich de woorden van Jezus. O, Jezus had het ook al eerder gezegd in Johannes 2 vers 19. Had hij gezegd, breek deze tempel af en ik zal hem binnen 3 dagen weer opbouwen. Dat had hij gezegd tegen de overpriesters en schriftgeleerden. En die dachten eerst dat het ging om de plaatselijke tempel. Maar het ging om de tempel van zijn lichaam. En lieve mensen, daarom wil ik graag bij 4 dingen stilstaan. In de eerste, Jezus vond geen grote schade van volgelingen toen hij opstond uit de dood. Wat is nodig om Jezus werkelijk te kennen? Naar aanleiding ook van het schriftgedeelte uit Filippenzen 3. En de kracht van zijn opstanding leer je pas kennen door jouw sterven en opstanding met Christus. En de vierde, het is een voortdurend proces in ons leven in nauwe relatie met hem. Geliefde, ik heb me zo proberen te verplaatsen over op die eerste paasmorgen. En als je zo ziet dat de Heer Jezus daar menigmaal over gesproken heeft, dat hij zou opstaan uit de dood, dan zou je toch verwachten dat die discipelen daar waren, op die derde dag, om uit te zien naar dat wat de Heer Jezus had gezegd. Maar dat had het toch zo duidelijk verkondigd en het was ook wel binnengekomen, want ik denk in de eerste keer als daar de Heer Jezus het vertelt over zijn lijden en sterven, dan is het Petrus die daar eigenlijk opspringt en die zegt, maar dat verhoede God, dat zal je niet gebeuren. Dus het was echt wel binnengekomen bij Petrus, dat sterven van de Heer Jezus. En lieve mensen, dan zie je dat, en dat de Heer Jezus dan zegt, ga achter mij Satan, want gij zijt niet bedacht op de dingen van God, maar op die der mensen. Nou, ik denk dat het best binnengekomen is bij Petrus, toen de Heer Jezus dat zei. Het zal maar tegen jou gezegd worden, ga achter mij Satan. En de anderen hebben dat ook aangehoord, die zijn daarbij geweest toen daar Petrus dat zei. En dat moet een geweldige impact gehad hebben toen de Heer Jezus dat zei tegen Petrus. En ze hebben erover nagedacht, over die opstanding. De tweede keer zien we heel duidelijk als de Heer Jezus dat vertelt van zijn lijden, sterven en opstanding. Dan neemt hij zijn discipelen apart. Helemaal apart en dan geeft hij hen onderwijs over dat lijden, sterven en opstanding. Je zou zeggen, hij heeft ze apart genomen om het nog maar even heel duidelijk te zeggen. De derde keer, als de Heer Jezus dat zegt, dan spreekt de Heer Jezus meer in detail. En hij vertelt het ook dat hij zal lijden, sterven en opstaan. En hij zegt dat wat er in de profeten geschreven is. En hij vertelt dat hij geslagen zal worden, dat hij gegezeld zal worden. En al die dingen vertelt de Heer Jezus aan de discipelen. En dan zou je zeggen, dat moet al binnengekomen zijn. Maar lieve mensen, het is niet binnengekomen. En als je hiernaar kijkt, lieve mensen, dan zie je alleen maar dat de Heer Jezus alleen is gelaten. Alleen is gelaten in Gethsemane, toen hij daar die strijd streed daar. En toen daar de beker hem voorgehouden werd, waar al onze zonden en ongerechtigheden aan waren, toen was de Heer Jezus alleen gelaten. Kun je niet 1 uur met mij waken, waren de woorden van Jezus. En als we verder kijken naar het leven van Jezus, dan zien we dat de Heer Jezus steeds alleen is gelaten. Oh ja, Johannes was nog wel bij het kruis, samen met wat vrouwen. En Petrus was de Heer Jezus wel gevolgd, ook naar het huis van de hoge priester. Maar het moest vooral niet opvallen dat hij bij Jezus was. En tot 3 maal toe heeft hij gezegd, ik ken hem niet, ik ben er niet bij geweest. En zelfs de laatste keer heeft hij het uitgevloekt. Totdat de Heer Jezus hem aankeek en hij bedroefd wegging toen daar de haan kraaide en hij huilend weg is gegaan. Hij had zijn Heer verloochend. Alleen gelaten, lieve mensen, alleen aan het kruis, alleen bij het graf. Al die mensen, niet geen grote groep mensen die hem toejuichten. Nee, helemaal alleen. Jezus strijdt de strijd alleen. En hij heeft er ook over gesproken in Johannes 16 vers 20. Dan zegt hij, voorwaar, en dat zegt de Heer Jezus zo vlak voor dat hoge priesterlijk gebed. Als Jezus deze woorden herhaalt, wil hij heel duidelijk zeggen, let nu goed op wat ik zeg. Als hij 2 maal zegt, voorwaar, ik zeg u. Het is de waarheid dus wat de Heer Jezus zegt. Hij zegt, ik zeg u dat u zult huilen en weeklagen. Maar de wereld zal zich verblijden. U zult bedroefd zijn, maar uw droefheid zal tot blijdschap worden. En even verder spreekt de Heer Jezus in datzelfde hoofdstuk in vers 32. Zie, de tijd is nu gekomen, dat u uiteengedreven zult worden en ieder naar het zijne. En u zult mij alleen laten. En dan zegt hij de volgende woorden, en daar ben ik zo verblijd over. En toch ben ik niet alleen, want de Vader is bij mij. O broeders en zusters, dan verheugt het je hart dat de Heer Jezus deze woorden kon zeggen. En toch ben ik niet alleen, want de Vader is bij mij. In al zijn lijden was de Vader daar aanwezig. Ook daar in Gethsemane, toen hij daar bloed zweette. Daar vanwege de angst die op hem af was gekomen toen hij al onze zonden en al onze ongerechtigheden zag. Toen kwam er een engel uit de hemel. Vader was erbij toen hij daar streed. Vader was erbij toen hij daar aan het kruis genageld werd. Toen hij bespot werd. Toen ze hem in het gezicht hebben geslagen. Toen ze hebben gezegd tegen je, als je nu werkelijk Gods zoon bent, kom dan van het kruis af. Vader was erbij. En wat ben ik blij dat Vader erbij was, die je met kracht heeft omringd. Totdat het moment daar kwam, dat al uw zonden en mijn zonden op hem werden gelegd. Toen was Vader daar niet bij. En hij heeft het uitgeroepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Lieve mensen, daarin zien we heel duidelijk de verlatenheid van de mens zonder dat zij tot bekering zijn gekomen. Zonder dat ze weten dat ze verzoend zijn door het bloed van de Heer Jezus. Dat is de Godverlatenheid waar iedereen terechtkomt die nooit een keus gemaakt heeft voor de Heer Jezus. Voor eeuwig van God verlaten op een plaats van wening en knersing der tanden. Ik had het kunnen weten, maar ik heb het van me afgehouden. Maar broeders en zussen, wat ben ik blij dat op een gegeven moment de Heer Jezus weer kon zeggen. Het is volbracht. We hebben dat prachtige lied gezongen. Het is volbracht. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En wat is dat prachtig dat we dat mogen weten. En lieve mensen, toen alle mensen gefaald hebben, toen was Vader erbij. Toen hij daar opstond uit de dood. Want Vader stuurde een engel uit de hemel. En er was een grote aardbeving en de steen werd weggewendeld van het graf. Vader was erbij. En lieve mensen, als we hiernaar kijken, dan zien we heel duidelijk dat de mens hem alleen heeft gelaten. O ja, ze waren vol van verdriet. En ze hebben alleen maar aan zichzelf gedacht. Wij dachten zo, en we hebben over die Emmausgangers meerdere malen al horen spreken van de week. We dachten zo dat hij degene was die de Romeinen eruit zou gooien. Wij dachten bij onszelf. Ja, lieve mensen, als we kijken naar datgene wat de Heer Jezus heeft gedaan, lieve mensen, dan zien we alleen maar dat het van zijn kant is gekomen. En daarom, als we hieraan denken, dan kunnen we maar aan één ding denken. Alle lof, alle dank en aanbidding. Want wij als mensen hebben het af laten weten. Ik denk, als wij erbij zijn geweest, dan waren we misschien ook volop van verdriet geweest. Ik heb me even afgevraagd, Hoe zouden wij gereageerd hebben? Misschien ook helemaal in verdriet. Het is voorbij. Maar het is zo mooi dat wat Jezus heeft gezegd door heel de schrift heen. Lieve mensen, we mogen het absoluut zeker weten. Hij komt zijn woorden na. En ook de discipelen, lieve mensen, als daar de discipelen bij elkaar zijn, die elfen. En als er gesproken wordt over de elfen, dan is het ook de Johannes daarbij geweest. Hij dacht ook dat het voorbij was. En de Heer Jezus verweet hen hun ongeloof. Hij zegt dat u niet geloofd hebt, dat die hem gezien hebben, nadat hij is opgewekt. Oh ja, de vrouwen hebben het gehoord, die zijn naar de discipelen gegaan. En ze hebben gezegd, hij is opgewekt. En we dachten, hoe de discipelen reageerden, er staat een vertaling, ze vonden het maar kletspraat. Och, vrouwenpraat. Lieve mensen, en ze hebben het niet geloofd en de Heer Jezus heeft ze dat verweten. Oh, lieve mensen, als ik hiernaar kijk, dan vind ik het zo prachtig mooi. Dat Vader erbij was. En dat we niet alleen zien dat de liefde van de Heer Jezus heel duidelijk naar voren komt. Dat hij bereid was de onderste steen te gaan, tot het uiterste te gaan. Maar dat ook Vader bereid was om tot het uiterste te gaan. Want wat moet het de Vader wat gekost hebben toen zij hem in het gelicht hebben geslagen? Wat moet Vader wat gekost hebben toen ze hem gegezeld hebben? Wat moet de Vader wat gekost hebben toen ze hem verweten? Als je werkelijk de Zoon van God bent, kom dan van dat kruis af. O lieve mensen, hoe zouden wij gereageerd hebben? Ik denk dat wij een streep hadden gezet door de mensheid. Maar het was Gods grote liefde die we mogen zien aan het kruis van Golgotha. En daar kan ik elke keer bewogen van worden. Wat een geweldige liefde, lieve mensen. Die Jezus bracht. Prachtig. Het tweede waar ik het over wil hebben is, ja, ik wou eigenlijk nog wat anders zeggen. Doe het toch. Weet je, door heel de schrift heen wordt er gesproken over de Heer Jezus. Er is al heel veel aangehaald, ook zo de afgelopen week, over de Heer Jezus. Maar weet je waar het ook zo mooi naar voren komt, het lijden en sterven en de heerlijke geur van Christus, dat is in de offeranden. De offeranden die gegeven zijn in het Oude Testament. Als je daar kijkt naar die vijf offeranden die daar genoemd worden, dan zien we drie welriekende offeranden. Dat was het brandoffer, dat was het spijsoffer en het was het vredeoffer. Er waren offers waarin God werd verheerlijkt, waarin de mens als ware offers bracht aan God. En in die offers dan zien we heel duidelijk dat er staat geschreven dat ze aangenaam waren voor God. Dat het een heerlijke geur was voor het aangezicht van de Heere God. En lieve mensen, in die offeranden mogen we zien dat het lijden en sterven van de Heere Jezus een aangename geur was voor God. Waarom? Omdat God u en mij zo graag wilde redden. En dat Jezus heeft gezegd, ik kom om uw wil te doen, o God. En daarom was het leven van de Heer Jezus, zoals dat ook in het Oude Testament uitgebeeld wordt, een schaduw van degene wat komen zou, was een heerlijke geur voor de Vader. Hij gaf zijn leven, omdat hij de wil van zijn Vader wilde doen. Maar er waren ook twee onwelriekende offers. En dat was het zondoffer en het schuldoffer. En dat waren geen welriekende offers voor God. Het waren de zonden en de ongerechtigheden. Oh ja, hij wilde dat die verzoend zouden worden door de Heer Jezus, maar het was iets verschrikkelijks. Maar dat had niets te maken met de grootheid van hem. Nee, dat had te maken met uw en mijn zonden en ongerechtigheden. En ik heb u al gezegd wat het Jezus heeft gekost. De Godverlatenheid. Geliefde mensen, als Paulus zegt, opdat ik hem mag kennen en de kracht zijner opstanding. Lieve mensen, dan kunnen we tot aanbidding komen. Alleen alle lof en alle eer aan hem. Als ik zo de vragen u zou stellen, en ik denk dat het veel meer gebeurt in deze wereld, kent u de Heer Jezus? dan denk ik dat er heel veel mensen zouden zeggen, ja, ik ken de Heer Jezus. Ik lees in de Bijbel over de Heer Jezus. Ik ga naar de kerk en hoor van de Heer Jezus. En ik bid ook tot de Heer Jezus. Maar lieve mensen, wil dat zeggen dat we de Heer Jezus kennen? Een tijdje terug was mevrouw aan het kijken op Family 7. En daar was Henk Binnendijk op. En Henk Binnendijk werd verteld of gevraagd van hoe hij de Heer Jezus had leren kennen. En hij kwam en hij vertelde hoe hij als kerkmens geleefd had. Hij zegt, ik ben gedoopt als klein kind. Ik heb de catechisatie gedaan. Ik heb me echt bezig gehouden in de kerk. Ik was opgevallen. En ze hadden me al gevraagd of ik geen oudste wilde zijn, heel jong nog. Hij zegt, ik had alles gedaan wat ik kon doen, dacht ik bij mezelf. En misschien heeft hij bij zichzelf gedacht, nou, de Heer mag best een beetje trots op mij zijn. Hij zegt, totdat ik op een conferentie kwam. En op die conferentie, daar zag ik een jonge man getuigen van de Heer Jezus. Hij zegt, en ik kwam erachter dat hij wat had, wat ik niet had. Hij zegt, en ik maakte me boos. Ik was bezig geweest met de dingen van God en de Bijbel. Hij zegt, het maakte me boos. Want ik had een religie, zegt hij. Maar die jongen, die man, had een relatie. En lieve mensen, hoe vaak moeten we niet bekennen dat er zoveel mensen zijn die een religie hebben, maar geen relatie. En als ik u de vraag stel, kent u de Heer Jezus, dan stel ik ook u de vraag. Hebt u een religie, ga u naar een kerk, in gewoonte, of hebt u een relatie met de Heer Jezus? Want alleen dan, wanneer u een relatie hebt met de Heer Jezus, dan leer je hem kennen. En alleen als je een relatie met hem, dan is je leven een heerlijke geur voor het aangezicht van God. Anders niet. Het gedeelte wat ik u gelezen heb, daarvan, daar wordt gesproken dus over dat eerste gedeelte. Lieve mensen, dan zie je heel duidelijk dat Petrus en Johannes, die dachten ook een relatie te hebben. Die dachten de Heer Jezus te kennen. Maar ik denk dat zij tot de ontdekking zijn gekomen dat ze de Heer Jezus niet kenden. Maar ze waren met zichzelf bezig, met hun eigen leven. En hoe vaak is het niet zo dat mensen bezig zijn met hun eigen leven, als ik het maar goed heb. Maar gaat het om de Heer Jezus in ons leven? Gaat het om de verheerlijking van hem, lieve mensen? Het gedeelte wat we gelezen hebben, wat we in het eerste gedeelte gelezen hebben, waar de Heer Jezus dus ook zegt tegen Satan, of tegen Petrus, ga achter mij Satan. Dan spreekt de Heer Jezus daar wat verder. En hij zegt het volgende in Matteüs 16, vers 24 en 25. Toen zei Jezus tegen zijn discipelen, als iemand achter mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen om mij, die zal het vinden. Willen we de Heer Jezus werkelijk kennen? Lieve mensen, dan vraagt de Heer Jezus van ons zelfverloochening. Dan vraagt de Heer Jezus dat we niet meer op onszelf gaan staan en over te denken waar ik over denk. Nee, dan vraagt de Heer Jezus van ons dat we al ons eigen denken, al onze eigen filosofieën over de Bijbel, over de Heer Jezus, dat we die opzij gaan zetten. En als we die opzij gaan zetten, lieve mensen, dan kost het wat. Dan kost het jezelf. Dan kom je tot de ontdekking dat er niets van je overblijft. Lieve mensen, de Heer Jezus vraagt van ons zelfkastijding. De Heer Jezus vraagt van ons onszelf te verloochenen, maar ook ons kruis op te nemen. Bereid te zijn om te lijden. En heel veel mensen zijn niet bereid om te lijden. Maar lieve mensen, als wij bereid zijn ons eigen leven af te leggen, weet je wat dan zo mooi is? Dan wordt Jezus zichtbaar in ons leven. Want toen Petrus tot de ontdekking kwam, dat hij zijn Heer verloochend had, en de Heer Jezus tegen hem zei, Petrus, heb je me waarlijk lief? Toen kwam u pas tot ontdekking dat hij de Heer Jezus wel lief had, maar niet zo lief had dat hij gefaald had. En lieve mensen, dan wordt de Heer Jezus pas verheerlijkt als wij wegvallen. Want dan wordt hij zichtbaar in ons leven. En de vraag is aan u en mij, willen we de Heer Jezus werkelijk kennen? Dan betekent het zelfverloochening. Dan betekent het ons kruis opnemen. Dat betekent alleen te komen staan. En dan mag je het weten zoals Jezus het zegt. En toch ben ik niet alleen. O lieve mensen, dan word je misschien ook uitgescholden op school. Dat je nog zo'n dommerik bent die gelooft in de Bijbel. Dan word je misschien op het werk met de nek aangekeken. Lieve mensen, maar dan wordt de Heer Jezus verheerlijkt in je leven. En daar gaat het om in ons leven. Wordt Jezus gezien in ons leven. En dan staat er heel duidelijk, want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Want er zijn zoveel mensen die zeggen, ik maak wel uit hoe ik de Bijbel lees. Ik maak wel uit hoe ik ga leven met Jezus. Nou, Jezus zegt heel duidelijk, als je dat wil, als je je eigen leven wilt leiden, dan zul je het verliezen. Dan zal er niets van je overblijven. Liefde mensen, wat is ons leven? Is ons leven een religie? Of is het een relatie met Jezus? Ik vind het zo prachtig mooi. Dan staat er op dat ik hem mag kennen. En de kracht zijner opstanding. De kracht van zijn opstanding werd pas duidelijk. Toen ze hun hele leven aflegden. Toen ze heel eerlijk bekenden. Heere God, ik dacht dat ik uw geliefde zoon kende. Maar ik kende hem niet. Maar de kracht zijner opstanding wordt pas dan werkelijkheid in ons leven. Als we van onszelf niets meer zijn. En alles, Jezus alles in ons kan doen. Want dan kan hij pas alles in ons doen. Zolang we ons eigen leven nog leiden. Dan heeft de Heer Jezus helemaal niks aan ons. Maar dan kan die kracht van zijn opstanding niet openbaar worden. Maar die wordt alleen openbaar in het sterven van ons. Lieve mensen, zijn we bereid om te sterven? Jezus zei het zo mooi. In Johannes 10, vers 17 en 18, maar over meerdere malen heeft hij gesproken over zijn lijden en sterven. Dan zegt hij, hierom heeft de Vader mij lief, omdat ik mijn leven afleg om het weder te nemen. Niemand ontneemt het mij, maar ik leg het uit mijzelf af om het weder te nemen. Daarom heeft de Vader mij lief, omdat ik bereid ben mijn leven af te leggen. Lieve mensen, zijn we bereid om te sterven aan onszelf? Of binnenkort hebben we weer een doopdienst en er is de laatste tijd meerdere malen over gesproken. Ik geloof dat er nog maar één is, ik weet niet nu. Maar misschien zijn er nog meer mensen die gedoopt moeten worden. Of er zijn heel veel mensen die zeggen, ja, maar ik moet mezelf nog eerst wat beter oppakken. En ik doe nog dingen die niet kloppen. Nou lieve mensen, zolang je blijft redeneren van ik moet mezelf nog wat opknappen, dan komt er nooit wat van terecht, dat kan ik je best vertellen. Dan komt er niks van terecht, van je sterven. Maar de Heer Jezus vraagt van ons, wil je mij volgen? Wil je sterven met mij? Wil je mijn weg gaan, zoals de Heer Jezus zegt, niet mijn wil, maar uw wil geschieden? Lieve mensen, als we bereid zijn om te sterven aan onszelf, door niet te langer redeneren hoe ik moet leven. De hemmersgangers zeiden ook, ik dacht bij mezelf. O lieve mensen, houd op met denken bij jezelf. Maar ben je bereid, de Heer Jezus zegt heel duidelijk, ben je bereid om te sterven? Te sterven met mij. Want dan zul je ook met me opstaan. En dat is zo prachtig mooi, dan wordt Jezus zichtbaar in ons leven. Maar zolang we ons eigen leven vasthouden en blijven redeneren, komt er niets van terecht. Ben je bereid om te sterven? O lieve mensen, dan komt de kracht zijner opstanding pas naar voren. En ik vind het zo prachtig mooi dat je dat ook ziet in de levens van de discipelen. Want toen zij erachter kwamen dat ze zelf niets waren en de Heilige Geest ontvangen hebben, toen waren het totaal andere mensen. Toen kwam de kracht zijner opstanding kwamen naar voren en er staat in Handelingen 4 vers 33 dat ze met grote kracht spraken over de opstanding van Jezus Christus. Ja, ze hebben gezegd, wij zagen het niet meer zitten. Maar hij zag het wel zitten. En hij stierf aan het kruis, maar hij stond op uit de dood, terwijl niemand dacht dat hij nog zou opstaan. Maar hij stond op in de kracht van God, omdat hij stond in de wil van zijn vader. Niemand neemt het maar af, maar ik heb het voor mezelf afgelegd. Ben je bereid om je leven af te leggen voor Jezus? Oh, dan wordt zijn kracht openbaar, zoals we dat zien in het leven van Paulus. Want ben ik binnen dat ik hoorde spreken, ik denk het is net als ik Paulus hoor spreken. En Paulus die zei ook bij mezelf, ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan, maar ik acht het alles schade en drek. Want ik wil Christus leren winnen in mijn leven, of wilde zien. Ik wil de kracht van zijn opstanding ervaren. En we hebben gezien in het leven van Paulus dat de kracht zijner opstanding werkelijkheid is geworden. Maar het ging niet meer om Paulus en dat Paulus gezien zou worden door de mensen. Maar hij liet Jezus zien. Hij liet de kracht zijner opstanding zien in de gevangenis. Onder de stokslagen, onder de nachten zonder slaap. Het ging niet meer om hem, het ging om Jezus. En lieve mensen, ik hoop zo dat de Heer Jezus zichtbaar wordt in ons leven. En dat de kracht zijner opstanding werkelijkheid zal zijn. En dat mensen Jezus in ons zullen zien. Dat is toch uw verlangen? Is het uw verlangen dat Jezus zichtbaar wordt in uw leven? Is het uw verlangen dat uw leven een geur is van Christus? O lieve mensen, dat kan alleen als je bereid bent om je helemaal over te leven, te leveren aan de Heer Jezus. En als Paulus dat schrijft in Filippenzen 3, en daar wil ik mee eindigen. Als Paulus dat schrijft in Filippenzen 3 vanaf vers 10, dan zegt hij, opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word. Om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden, niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag erna om het ook te grijpen. En daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Broeders zelf, ik denk niet dat ik het al gegrepen heb, maar één ding doe ik. Vergetend wat achter mij is, mij uitstrekkend naar hetgene wat voor mij is, jaag ik naar het doel, de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus. En hij zegt in vers 15, laten wij dan die geestelijk volwassen zijn. Oh, het is niet zo dat Paulus niet dacht dat hij nog geen kind van God was, oh, dat wist hij wel absoluut zeker. Maar hij had maar één verlangen, en dat was dat hij de Heer Jezus meer en meer leerde kennen. Want als hij meer leest van de Heer Jezus, dan werd de Heer Jezus verheerlijkt in zijn leven. En dat hij een groot verlangen had om die opstandingskracht van Jezus elke dag te voelen in zijn leven. Dat was het verlangen van Paulus. O lieve mensen, en dan wordt de Heer Jezus verheerlijkt. Ik vind het zo prachtig mooi en dat wil ik nog als afsluiting van als een getuigenis geven. Toen ik zo de laatste maand eigenlijk zo allerlei dingen mee heb gemaakt met mijn vrouw, dan mag je best weten dat er heel veel verdriet was. Want de doktoren hadden gezegd, eigenlijk komt erop neer, je moet afscheid nemen. Eigenlijk kwam dat heel duidelijk naar voren, het is voorbij. En ik heb het net nog tegen de broeders gezegd, je mag best weten, ik heb me afgevraagd de tweede dag. Ik meen dat ik met Heidi in de auto zat. Van Heidi, ik zou zo graag die begrafenis willen leiden om dat toch intiem te houden samen. En zou jij me willen helpen? Dus we waren heel duidelijk met de begrafenis bezig. Want dat was ons gezegd, het is over, het kan niet meer, het stopt. En lieve mensen, wat is dat wonderlijk gegaan? Wat is het wonderlijk gegaan? Op de derde of vierde dag, ik weet het niet meer precies, toen las ik in Gods woord en er kwam het zo duidelijk naar voren dat het nog niet afgelopen zou zijn. En er kwam ook uit Gods woord het gedeelte uit Hiskia, dat Hiskia nog 15 jaar erbij kreeg. Toen heb ik gezegd, Heer Jezus, ik vraag geen 15 jaar, maar ik vraag of ik hem toch nog een poosje bij me mag houden. En weet je, dat is me toen ook duidelijk geworden. Ja, natuurlijk komt het bij je op van, het is de vader van, de wens is de vader van de gedachte. Maar ik heb gezegd, Heer Jezus, ik geloof echt dat u dat tegen mij gezegd hebt. En ik blijf erin staan. En lieve mensen, wat we zien, dat is dat er een wonderbaar gebeurd is. En dat Ali nog hier is. Dat is een groot wonder. En we danken de Heer God voor. Maar toen ik dacht dat het voorbij was, toen zei, greep God in. En dat is zo belangrijk. Lieve mensen, dat we die dingen zien in ons leven, dat wanneer wij het niet meer denken, dan grijpt hij in. En daarom ook alle lof, alle eer aan hem. En het is een voortdurend proces in ons leven, dat we elke keer weer opnieuw tot ontdekking komen, dan wanneer wij niet meer kunnen, dat hij het gaat doen. En dat is het wonder van Golgotha. Dat is het wonder van de opgestane Heer. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. En lieve mensen, wat er ook gebeurt, Jezus zegt, ik ben niet alleen. En wat ik tegen u mag zeggen als kind van God, u bent niet alleen op geen enkel moment van het leven. O jee, ik ben niet in paniek geweest, dat mag je best weten. Maar ik dacht wel dat Ali zou sterven. Maar ik ben niet in paniek geweest. De eerste nacht mag je best weten. Ik heb gezegd, Heer Jezus, kruip maar dicht tegen me aan. Want ik heb u zo nodig. En dan mag je weten dat hij erbij is onder alle omstandigheden. En dan mag je op hem vertrouwen. Nooit meer alleen als kind van God, omdat hij bij ons is. De grote genade van God, wat een liefde van God. Lieve mensen, ben je bereid om te sterven? Is het een religie of is het een relatie? Het is heerlijk als je een relatie hebt, want dan mag je in die rust van hem zijn. Geprezen zij de almachtige God, naam van God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Zullen we de Heere God daar danken voor? Dank u wel, Vader in de hemel, dat u hebt laten zien dat u het alleen bent samen met uw Zoon, dat geweldige verlossingswerk hebt gedaan. Toen mensen het af lieten weten en wij het wel eens af hebben laten weten. Heere God, we hebben u laten zien dat u de Almachtige bent. En u bent doorgegaan. U hebt niet geen streep gezet door de mensheid. Maar in uw grote liefde hebt u verder gekeken. U wilde ons redden, maar al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn eengeboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God, u bent een God van liefde. We hebben verlangen naar mensen. En dat kunnen we niet begrijpen, maar het is zo. En dat zien we in dat geweldige werk wat u voor ons hebt gedaan. Dank u wel, Heer Jezus, dat we op u kunnen rekenen. Dank u wel, Vader in de hemel, dat we u mogen zien. Dank u wel, dat u uw beloften waarmaakt die u hebt gedaan aan Abraham, Isaac en Jacob. En dat we geloven mogen in de kracht van het kruis, dat we mogen geloven in de kracht uw opstanding. O Heer God, dank u wel. Voor alles wat u ons geschonken hebt. Ik dank u zo voor uw woord. Uw woord wat een boodschap van hoop is. Een hoop is van, een boodschap is van verwachting. O Heer God, we zijn niet alleen. Hoe de stormen ook zullen woeden op de reis naar de eeuwigheid. Jezus is de trouwe boodsman die ons altijd leidt. En we mogen weten, het anker ligt vast binnen het heiligdom. U bent het anker van ons leven. O Heer God, en u vraagt van ons dat wij op zullen komen voor u. U vraagt van ons dat we die opstandingskracht ook door zullen geven, zoals de discipelen dat hebben gedaan. Opdat meerdere tot geloof zullen komen. En dat ons leven werkelijk een offer mag zijn voor u in alles wat we doen. Heer, dat als mensen tegen ons zeggen, wat heb je mooi gezongen, wat heb je mooi gezegd. O lieve mensen, lieve God in de hemel, dat we dan direct naar boven zullen wijzen. En dat we zullen zeggen, het is alles van hem en door hem. Het is afgebeden van hem. Alleen hem en hij zij de glorie tot in alle eeuwigheid. Amen.